Welkom bij het Regio Magazine op Radio Hoekzwaard. Een programma met nieuws en informatie uit de regio en de rubriek Deze dag in de geschiedenis. Rotterdamse strijd op het water tegen de ziekte ALS. En aan de telefoon Mart Raume. Welkom Mart.
Ja, dankjewel. En zelfs live vanuit Zevenhuizen, de Willem-Alexanderbaan. Dus ik zit hier prachtig in de zon.
Wauw, en dat is precies de locatie waarover we het gaan hebben, hè?
Ja, ja, ja.
Nou, voordat we daarover gaan praten, eventjes in het kort, die ziekte ALS. Wat is dat precies voor een ziekte?
Ja, dat is eigenlijk een hele venijnige ziekte. En mensen die die misschien herkennen vanuit familiesfeer, die weten dat ook wel. Maar normaal gesproken is de diagnose dat je binnen 3 tot 5 jaar je spieren zodanig zijn afgenomen dat je systeem zo verzwakt is dat je eigenlijk dan vrij snel overlijdt aan iets. Dus het is echt een soort van, voor heel veel mensen, een soort van doodsvonnis als je dit zo te horen krijgt van de arts.
Ja, een slopende ziekte. Krijgen nou veel mensen die ziekte?
Ja, nou ja, het is tegen wil en dank zijn er vrij veel mensen wel mee geconfronteerd. Dat is ook eigenlijk een beetje de concrete aanleiding dat in dit geval Hall Investments ook het idee had van wij willen hier iets mee. Omdat zij ook in de organisatie dit een aantal keer mee hebben gemaakt de afgelopen tijd. Tegen wil en dank uiteraard. Maar ja, mensen herkennen het wel. En altijd in eerste, tweede of derde graad zijn er heel veel mensen die hiermee te dealen hebben. Ja.
Ja, nou de oorzaak en de genezing, daar moet nog volop onderzoek naar worden gedaan. Dus dat gaat veel geld kosten. En daar hebben jullie een plan voor, althans, daar gaan jullie aan meewerken.
Exact, ja. Ja, dus je hebt in Nederland een stichting, hè? Stichting ALS Nederland. Ja. En die werken heel hard dagelijks met een keihard werkend team om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor stichting of voor ALS, voor onderzoek en ook om de preventiekant wat meer op te pakken. Dat ook de mensen die de diagnose hebben ook, nou ja, die tijd die ze hebben met die spierafname, zeg maar, ook gewoon goed door kunnen komen. En zij doen een aantal dingen, waaronder ook evenementen organiseren. En zij merken dat natuurlijk ook in de publiciteit heel goed werkt. Dat je ook weer als organisatie in jezelf in de kijker kan spelen. En zo is ook dit evenement ontstaan. Ja, dat ze echt het idee hadden van, in dit geval was het een grote organisatie in Rotterdam die er iets mee wilde. Dus dan hebben zij zoiets van, joh, dat is dan heel erg leuk. En voor ons ook heel interessant om zelf een eigen evenement neer te zetten in Groot Rotterdam.
Ja, dat
en dat
snap
is
ik.
Wat we nu aan het doen zijn.
Ja, ja. Nou heet dat evenement Trialson. Daar zit het woord ALS in. Prachtig gevonden, vind ik. Wat houdt dat evenement precies in?
Ja, het zit al een beetje in de naam, hè. Dus het zijn 3 verschillende sportonderdelen.
Ja.
Maar hal zou hal niet zijn als het niet ook een beetje creatief zou zijn. En een beetje net iets anders dan wat anderen doen. Dus wij gaan waterfietsen als een van de onderdelen. Zwemmen en hardlopen. En dat waterfietsen, dat vindt plaats op een sportieve waterfiets. Eigenlijk 2 van die subs, zeg maar, links en rechts. En dan een fietsgedeelte in het midden.
Ja.
Dus het gaat een stuk sneller dan die zwanen in een pretpark, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
En dat zijn de 3 onderdelen. Dus je doet als team neem je ook deel met een estafettestokje, zeg maar. Die geef je dan door. En dan finish je ook als team, met z'n 3 tegelijk, zullen we maar zeggen.
En moet je daar wel super fit voor zijn? Of kan je als, ik vraag het voor een vriendin hoor, als oudere dame daar ook aan meedoen? Met je 2 vriendinnen.
Nee, er zijn zoveel bedrijven die deelnemen, weet je wel. Die ook, de oudere collega's op finance en op IT en zo, die dat ook allemaal leuk moeten vinden. Dus we hebben echt, we noemen dat gewoon breedte sportafstanden. Dus het gaat over 2,5 kilometer waterfietsen. Het gaat over 500 meter zwemmen en 5 kilometer hardlopen. En voor mensen die sporten wel eens doen, dan weet je van, nou ja, dat is een soort van beginnersafstanden. En het is ook niet helemaal de bedoeling dat het super competitief eraan toe gaat.
Nee, nee.
Want het moet echt gewoon uiteindelijk een sfeervol evenement worden. En wat ons betreft ook een aanjager voor een of jaarlijks of tweejaarlijks terugkerend evenement. Dat we ook gaan kijken of we structureel veel meer fondsen kunnen werven voor de spierziekte.
Ja, mooi. Het lijkt me ook fantastisch om naar te kijken. Dus ik neem aan dat er veel publiek bij komt. Zijn er trouwens al veel inschrijvingen?
Nou, je moet je voorstellen dat Hall Investments is zo'n ongelofelijke club die veel netwerk hebben.
Ja.
Dus we hebben toen eerst gedacht van laten we eens keer kijken of er bedrijven misschien ook willen aanhaken met hun collega's, zeg maar, om deel te nemen. En dit is een primeur die ik jullie ga geven. Maar we hebben nu al 20 bedrijven die al zeggen van wij gaan per definitie ook sponsor worden en we gaan deelnemen.
Wauw.
En dat is allemaal met meer dan 5 teams, zeg maar. Dus we zitten eigenlijk wat dat betreft al, qua hoe het ooit bedacht is, al heel erg ver, zeg maar, qua capaciteit en deelname. We hebben nog wel teams ook voor mensen die zelf met ALS te dealen hebben. Dus mensen die die spierziekte hebben, weet je wel, daar gaan we ook dit mede mogelijk voor maken dat ze deel kunnen nemen in een wat aangepaste vorm. En ook particulieren kunnen ook nog steeds deelnemen via trialson.nl. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen, dat is niet een reclamepraatje, maar het gaat wel ongelooflijk hard. Dus we hebben niet zo heel erg veel plekken meer.
Ja, en doen er ook een paar BN'ers mee of dat niet?
Zeker, ja.
Oh, vertel.
We zijn heel erg trots dat we in ieder geval Natasja Vroger mogen aankondigen. Wel bekend natuurlijk in, van alle televisieprogramma's die ze maakt. En zij is zelf ook ambassadeur van Stichting ALS Nederland.
Ja.
Dus zij gaat zelf in ieder geval op het podium ook alles doen om het de deelnemers heel erg naar de zin te maken. In haar kielzog komen er misschien ook nog wat anderen mee, maar daar moet je me nog eens een keer over terugbellen.
Ja, zeker.
En we hebben ook vanuit RTL Boulevard hebben we Rob Goossens, die heel vaak daar achter de desk staat als mediaverslaggever en algeheel duider. Dus die gaat vanuit RTL Boulevard gaat die ook deelnemen.
Nou, dan, dan krijgen jullie daar natuurlijk ook veel publiciteit door. Wat leuk zeg.
Ja, precies. Ja. Dus dat zijn er in ieder geval twee. We zijn ook in het Rotterdamse netwerk nog wel wat aan het kijken welke mensen dit eventueel leuk zouden vinden om dit mee te omarmen. En dan niet per se deze editie dit jaar, weet je wel. Want het is een beetje zoeken nog en we zetten het gewoon nu neer. Maar dat we vooral kijken van wie wil samen met ons dit concept ook wat groter meemaken. En ik weet ook dat in ieder geval BNR Nieuwsradio gaat deelnemen. Dus ik ben natuurlijk ook met hun aan het kijken van welke interessante mensen uit jullie stal zouden we daar ook eventueel leuk vinden om... Om deze strijd ook wat meer in de publiciteit aan te zetten.
Nou, het lijkt alsmaar groter te worden. Nou, ben je een paar keer Hall Investments genoemd. Wie zijn dat eigenlijk en waarom zijn zij ermee gestart?
Nou, dat is een organisatie, dat is grappig eigenlijk, hè? Want het is natuurlijk niet zo'n heel erg voor het grote publiek, een hele bekende organisatie.
Nee.
Hall Investments, dat staat eigenlijk voor de Holland-Amerika-lijn. En ik denk dat er dan bij veel luisteraars een lichtje weer gaat branden.
Nu wel, ja.
Tot 1989 deden zij natuurlijk de wereldwijde scheepvaart en dan echt vanuit Rotterdam. Daar zijn ze toen mee gestopt met die zeevaart zelf. Maar ze zijn wel met als investeringsmaatschappij zijn ze doorgegaan. En het is nu een hele vermogende club in Rotterdam. Dus ze hebben ook een linkje met Coolblue, met Boskalis en met Vopak. Grote bedrijven in Nederland. En dat is ook de reden waarom heel veel andere bedrijven het weer heel erg leuk vinden om een evenement van hun ook mee te omarmen. En ook erbij aanwezig te zijn met hun collega's. Dus het is eigenlijk de oude Holland-Amerika-lijn, zou ik maar zeggen.
Geweldig. Nou, wil ik even naar de details. Waar gaat het evenement precies plaatsvinden?
Het is de Willem-Alexanderbaan. En voor mensen die dat kennen, ja, ik ben er dus nu. Dus ik zit hier lekker in de zon uit te kijken over de skyline van Rotterdam. En aan de andere kant twee hele grote corridors van water.
Mooi.
Dat zit ten noordoosten van Rotterdam. In het dorp hier heet Zevenhuizen. Dus voor mensen die dat kennen, er zijn heel veel roeievenementen ook. En ook grote toernooien, weet je wel. Dus het is een hartstikke mooie plek.
Dus en leuk voor publiek ook. En de datum?
Ja, 11 juli is het op een zaterdag. En dan begint het om middaguur, dus laten we zeggen om 12 uur. En het eindigt zo'n beetje rondom het avondeten. Een beetje afhankelijk van wanneer de laatste finishen natuurlijk.
Ja.
Dus laten we zeggen dat we ergens om een uur of 6, 6:30 en weet je wel, die climax die gaan we ook met z'n allen lekker groot maken. Dus dat we echt wel een beetje toebouwen naar... Ja, dat moment dat we dan gaan onthullen hoeveel geld we hebben opgehaald met al die BN'ers erbij en die bedrijven erachter en zo. Dus we proberen ook wel die dag zo leuk op te bouwen dat het ook voor mensen gewoon heel erg leuk is om langs te komen. En ook een beetje te voelen van wat is nou de impact geweest. Hè? Zoals mensen dat misschien ook wel kennen van die grote Giro 555 shows en dergelijke.
Ja, nou ik merk al het wordt steeds groter. Ik krijg er nu zelf ook al helemaal zin in. Ik wil je hartelijk bedanken. Mart Rauman van Engagement ben jij, hè? Dat is ook een bedrijf. Ja,
ja ook uit Rotterdam. Dus hartstikke dank. En leuk dat jullie hier aandacht voor maken.
Ja, nou dankjewel voor het delen van al die informatie. En ik zou zeggen, we komen eraan. En heel veel succes met het geld inzamelen voor ALS. Dankjewel.
Leuk, wees welkom. Wees welkom.
Jamaica lady, please let me stay. Here in your warm brown arms till I melt away. Be my day, honey, be my night. If I drift away, honey, be my light. Shine on, let your light shine on. I will sail on home. Shine on, let your light shine on. And I will sail on home. Sing a la la la. And I'll sing hey. Yeah, 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 yeah. And we will sail on home. Sing a la la la.
I drifted away. Could it be my light? Shine on, let your light shine on. And I will sail on home. Shine on, let your light shine on. And I will sail on home. Sing a la la la.
Opvliegers, dubbele punt, op safari. Kom daarvoor naar Dordrecht. En aan de telefoon hebben we Joanne Telisvoort. Joanne, fijn dat je bij ons in de uitzending bent.
Ja, fijn om in de uitzending te zijn en over de show te praten.
Ja, nou, opvliegers, op safari. Het klinkt een beetje als een advies. Waar hebben we het precies over?
Ja, nee, het is niet een advies. Het is, ja, het verhaal vertelt het, de show vertelt het verhaal over vier vriendinnen.
Ja.
Die een vakantie ondernemen. Eigenlijk gaat hun geschiedenis al een tijdje terug, want dit is Opvliegers 5.
Ja.
En we hebben al opvliegers versie 1, 2, 3 en 4 gehad. En het zijn beste vriendinnen die met elkaar op vakantie gaan. En ja, van alles meemaken met elkaar. Maar die wel ja, heel gek zijn op elkaar. En wat we uitstralen in de show is een vriendschap die ja, eigenlijk door alles heen staande blijft.
Mooi. En ik neem aan, jij zegt het is al de vierde of de vijfde editie.
Ja.
Waardoor komt dat onderwerp zo naar voren? Wie heeft dat bedacht dat we daarover nou eens meer edities gaan maken?
Nou, wat ik weet is dat Rick Engelkes, die sprak volgens mij zijn zus dat het was, maar hou me ten goede. Rick Engelkes is de producent van Opvliegers.
Ja.
En een aantal jaar geleden sprak hij zijn zus, die zat in de overgang. En het intrigeerde hem, ja, om te horen waar vrouwen allemaal doorheen gaan. En toen is hij met Allard Blom gaan zitten, de schrijver van Opvliegers.
Ja.
En Allard en hij hebben dan toen ja, de eerste versie van Opvliegers geschreven. En dat sloeg zo goed aan, zowel bij vrouwen als bij mannen. Er was zoveel herkenbaarheid, dat er toen steeds een vervolg daarop volgde. Omdat ze toch merkten, en ik merk het zelf ook, dat vrouwen het aan de ene kant wel heel fijn vinden dat het taboe rond de overgang, dat er eindelijk eens een keer af is.
Ja, zeker. En wat zijn nou de herkenbare punten? Waarin herkennen mensen zich nou vooral?
Nou, ze herkennen hopelijk vooral zich allereerst in de vriendschap tussen de vier vrouwen.
Ja.
Maar ze herkennen ook wat de overgang doet in relaties. Hè, met tussen de man en de vrouw, waar de vrouw doorheen gaat. En waar mannen, hoe mannen daarop kunnen reageren.
Ik wou net zeggen, misschien ook al waar mannen doorheen gaan.
Waar mannen ook doorheen gaan, hè, met ons vrouwen.
Ja.
Maar misschien zelf ook. En vaak is het dan een van de collega's die dan een dubbelrol speelt. Die speelt dan de man. Maar ik moet erbij zeggen, alles, het is musical comedy.
Ja.
Dus alles is wel met, ja, toch wel een vleugje zelfspot en humor.
Ja, nou, en zeker die herkenbaarheid, die is altijd wel, ja, dat is ook altijd humoristisch. Het verhaal, hè, ja. De rode draad. Ik las ergens de Big Four op zoek naar de Big Five. Waar gaat het verhaal precies over?
Nou, het verhaal gaat over inderdaad dat de vier vriendinnen, één van de vriendinnen, dat is Loes, die heeft een prijs gewonnen van de Postcode Loterij. En die mag met drie andere personen, mag zij een trip maken naar Zuid-Afrika. En daar kiest ze natuurlijk haar beste vriendinnen voor uit. Dus die maken een trip naar Zuid-Afrika. En Shirley, dat is de rol die ik speel. Shirley is al een beetje klaar met de mannen en het daten op latere leeftijd. Dus die stort zich volledig op het dierenrijk. Joke, die heeft wat meegemaakt thuis. En die moet een keuze maken voor de nieuwe inrichting van haar huis. Maar zij is een beetje chaotisch en een Pietje precies. En Monique, ja, die heeft wat mede te delen aan de vriendinnen. En dat is best wel heftig wat zij gaat mededelen. Want ja, Monique komt er toch wel achter dat er een plekje is gevonden in haar borst.
Oh, ik wou net zeggen, dat is nog wel een cliffhanger. Maar ja, dat kan nog verkeerd aflopen.
Een cliffhanger, ja. En wij vinden het toch wel goed om dat te vermelden. Hè, dat het onderwerp borstkanker wel voor gaat komen in bepaalde scènes. Maar ja, ik vind zelf in de show gaan we er zo op een mooie manier en gepaste manier binnen het verhaal mee om. En dan gaat het om de dynamiek van de vriendinnen, hoe zij Monique daardoorheen willen slepen.
Mooi hoor, ik vind dat er veel facetten aan bod komen in het leven van de vrouwen. Komen er ook nog safaris, wijnproeverijen, zwoele nachten in voor? Vertel.
Ja, het gaat in de show alle kanten op, inderdaad. Je gaat inderdaad echt merken dat ze op safari zijn. Dus ja, een paar van de Big Five, die komen wel langs. En zeker een wijnproeverij waarin ook weer van alles gebeurt. Hilarische momenten. En ja, ik kan natuurlijk niet te veel verklappen.
Maar ik mis nog wel de zwoele nacht of de tropische nachten en de knappe jachtopzieners. Maar die komen misschien ook wel langs.
Zijn er zeker. Zwoele nachten zijn er zeker. Ja, nou, ik zou zeggen, kom kijken.
Ja, nou, dat dacht ik wel. Laten we eventjes de technische gegevens doornemen. Het is in de Schouwburg Kunstmin in Dordrecht.
Ja, en wij staan in, en dat is op 30 april.
Ja.
Wij staan op 14 mei in Schiedam.
Oh, wat leuk.
Wil ik ook even noemen, ja. En op 30 mei staan we in Oude Luxor in Rotterdam.
Zo, een heel tournee.
Ja.
Als je daar informatie over wil hebben of kaarten wil bestellen, waar kan je terecht?
Dan kan je naar rapentertainment.nl en rap staat voor Rick Engelkes Producties.
Ah.
Maar als je typt rapentertainment.nl, nou, en dan ga je naar het blokje theater en daar zie je opvliegers op safari. En daar zie je de hele speellijst waar we nog komen. We spelen nog tot en met half juni. En de laatste twee shows zijn in de Lamar in Amsterdam, half juni. En ja, op de website kan je ook een aantal foto's zien. Ook van de wijnproeverij en een paar leuke filmpjes.
Nou,
en dan heb je een heel goed beeld hoe het eruit ziet.
Ik zeg meteen doen, Joanne. Ik wil je hartelijk bedanken voor deze geweldige tip. De vriendinnencomedy.
Yes.
Opvliegen op safari. Dank je wel.
Ja.
De klimaatcrisis treft mensen in kwetsbare posities het hardste. En daar ga ik over praten met Naomi van Stapelen. Ze is expert klimaatrechtvaardigheid van Movisie. Dat is een hele mond vol. Naomi, welkom.
Hi.
Ja, klimaatrechtvaardigheid, wat is dat eigenlijk precies?
Nou, het gaat vooral in rechtvaardigheid gaat het om ongelijkheid.
Mm-hmm.
En klimaatrechtvaardigheid als sociale opgave, zoals we het vanuit Movisie benaderen, gaat over twee aspecten. Eén is mensen in kwetsbare posities en wonend in kwetsbare wijken, gebieden, hebben meer last van de gevolgen van klimaatverandering of vernietiging, ligt eraan hoe je het bekijkt. En hebben ook vaak de minste middelen om zich te weren tegen te investeren in de klimaatadaptatie of klimaattransitiemaatregelen. Dus denk aan isolatie van de woning, denk aan een warmtepomp. Vaak hebben ze daar ook geen zeggenschap in. Dus daar zit ook weer een ongelijkheid in. Ongelijkheid qua middelen en ongelijkheid in zeggenschap.
Ja, nu is dat een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hoe zit Movisie daar dan in?
Wij hebben een aantal projecten samen met bewoners en bewonersinitiatieven. En vanuit bewoners met gemeenten, woningcorporaties, technische professionals zoals energiecoaches, maar ook degene die renoveren om bij te dragen, om eigenlijk de ongelijkheid te verminderen en bij te dragen aan klimaatrechtvaardigheid vanuit die sociale opgave. En dan te bedenken bijvoorbeeld aan dat een vrouwengroep die betrokken wordt bij een woningcoöperatie om allerlei huizen te isoleren. Want deze vrouwen kennen de buurt beter, kennen de bewoners beter, komen ook sneller binnen. En kunnen ook vaker samen met bewoners gaan kijken naar wat is er nou precies nodig in een woning. Maar geven ook feedback terug aan zo'n woningcorporatie. Van ja, dan hebben we wel die gordijnen, die isolatiegordijnen opgehangen. Maar daar hangt overal schimmel, daar moet ook aandacht voor. En vaak zie je dan ook dat klimaatrechtvaardigheid of onrechtvaardigheid vaak ook verwikkeld zit met allerlei andere problemen. Zoals problemen rondom zorg, nou ja, energiearmoede. Zeker ook in de afgelopen periode is natuurlijk met alle stijgende prijzen en de angst voor de toekomst. Is dat ook weer toegenomen. Daar zit Movisie, kijkt heel erg goed naar hoe opbouwwerk, de energiecoaches, welzijnspartners, gemeenten, woningcorporaties, juist met en vanuit de leefwereld van de bewoners kunnen samenwerken.
Ja, u noemt een aantal organisaties die daaraan bij kunnen dragen. Is dat nog te volgen voor de mensen allemaal? Want vaak is het een woud van instanties die dan bezig zijn daarover en dan kan je de weg niet meer vinden.
Nee, en het is zelfs zeker vanuit bewoners, die krijgen, er was één bewoner die had 46 professionals in een week aan het doen. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk.
Ja.
Nee, het idee is juist omdat om door betere samenwerking tussen bijvoorbeeld sociaal domein en ruimtelijk domein, maar ook verschillende afdelingen bij de gemeente, deelgemeente, intermediaire organisaties, woningcorporaties. Nou, zo kan ik inderdaad een hele lijst afgaan.
Om
juist daar die samenwerking in te verbeteren, zodat die bewonersinitiatieven zelf veel meer gefaciliteerd worden om het zelf te gaan doen.
Ja.
Daar zit echt de kracht vanuit de kennis en de praktijken van de bewoners zelf.
Daar heeft Movisie dus een rol in, maar zeker de gemeenten ook, denk ik, als ik het zo hoor.
Zeker. Ja, zeker.
Ja. Ja. Maar wat is jullie rol dan? Kunnen jullie de gemeenten daartoe aansporen om het beter te doen, anders te doen?
Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel gemeentes echt ook op zoek van. Ze zien dat zowel de klimaattransitie, die vaak van bovenaf wordt opgelegd, minder effectief, niet goed aansluit bij de leefwereld van mensen. En dat in het sociale domein er allerlei onrust ontstaat. Dus die willen ook graag een effectiever beleid. Nou, effectiever en inclusie valt vaak samen. Movisie begeleidt dat. Dus wij doen onderzoek met bewoners. Bewoners doen ook samen onderzoek. Daar worden ook beleidsmedewerkers van gemeenten bij uitgenodigd om samen dat onderzoek te doen. En zo bouwen we aan echt interventies die breed gedragen zijn. En nou ja, vooral ook dat ontschotten dat er niet al die verschillende organisaties afzonderlijk zo'n wijk ingaan en met bewoners interventie willen opleggen. Maar vanuit de bewoners zo'n interventie ontwikkelen, zodat het ook en aansluit bij de leefwereld en het overzichtelijk blijft en ook gewoon niet heel veel energie letterlijk kost.
Nee, want dan kost het nog extra energie ook. Dus stroomlijnen is ook heel belangrijk van al die instanties die daarbij betrokken zijn.
Ja, stroomlijnen, maar vooral ook het werk, dat ze elkaar taal leren praten. Bijvoorbeeld het ruimtelijk domein plant zo'n 10 jaar vooruit. En het sociaal domein heeft een heel andere tijdshorizon.
Mm-hmm.
Als je kijkt ook heel naar hele andere aspecten. Als we naar een buurt kijken, naar een wijk kijken. Interessant is dat soms bij energietransities dan zie je niet eens mensen aanwezig in de plaatjes die worden gebruikt. Terwijl dat voor het sociale domein natuurlijk ondenkbaar.
Het gaat over mensen.
Het gaat over mensen. En mensen maken de transitie uiteindelijk. En zullen... Ja. En het is natuurlijk ook eerlijk dat zij juist worden ondersteund, omdat ze het minste bijdragen aan klimaatverandering, maar wel de meeste lasten dragen. Nou, dan komt het sociale domein natuurlijk heel sterk ook weer naar voren. En als je ook kan laten zien dat het voor het ruimtelijk domein meer effect oplevert, meer effect ook in het uitrollen van dit soort plannen, dan heb je een win-win situatie.
Ja, merkt u dat het beter wordt door bijvoorbeeld dit rapport of door andere zaken die daarmee te maken hebben? Of zeg je, er moet nog heel wat gebeuren, wil het echt goed werken?
Kijk, er is ontzettend veel te winnen en we staan voor een ongelofelijke opdracht met elkaar, ook gewoon als samenleving. Maar bijvoorbeeld in Den Haag, ik was gisteren bij een bijeenkomst van gemeente Den Haag, die werkt nu echt samen met bewonersinitiatieven en een intermediaire organisatie in een klimaatrechtvaardigheidshub. En waar bewoners echt de leiding hebben om kennis te ontwikkelen en interventies te evalueren en die samenwerking mogelijk te maken. En daaraan, dat is geïnspireerd ook weer op initiatieven vanuit de gemeente Rotterdam. Dus je ziet dat gemeentes die doorkrijgen dat, nou ja, die transitie kun je niet zomaar uitrollen. Daar heb je echt, daar moet je samenwerken met mensen en met organisaties die dicht met die mensen samenwerken. En ook weten hoe dat weer te vertalen is om de juiste veranderingen door te brengen in de gemeenteorganisatie. Als het gaat bijvoorbeeld om subsidies. Op dit moment zijn subsidies natuurlijk heel kortstondig en nog heel erg per schot bepaald. Ja. Nou ja, daar zullen ook wat veranderingen in moeten komen. En je ziet dus dat gemeentes daar ook wel en woningcorporaties daar ook wel echt oor naar hebben om te gaan experimenteren. Laten we het voorzichtig benoemen.
Ja, heel voorzichtig. Er is een kentering aan de gang, zou ik zeggen.
Ja,
maar
ja,
er moet
zeker
nog veel gebeuren.
Ja, nee, en daar zijn we ook, daar staan we vol in met beide benen.
Ja, en hebt u het idee dat het toch hier en daar al een beetje werkt, dat mensen erbij betrokken worden? Want daar gaat het voornamelijk om, hè?
Nou, zeker. De kennis van mensen, de ervaringen die zij al hebben. Want mensen in kwetsbare posities weten als geen ander recyclen. Niet een nieuw apparaat kopen, maar het repareren. Juist vanuit hun eigen overlevingscapaciteiten, zou ik willen zeggen, hun veerkracht, om op basis daar dat als vertrekpunt te hebben van de klimaattransitie, is natuurlijk echt heel belangrijk. En ook te kijken wat andere mensen in minder kwetsbare posities van hen kunnen leren. En ik denk dat dat een hele hoop is. Dus dat is de volgende stap die we ook willen maken.
Ja, die stappen komen er allemaal aan. Mensen die daar meer over willen weten, bijvoorbeeld het rapport willen zien of lezen, of met hun gemeente in discussie willen gaan, dat kan allemaal, hè? Hebben jullie het rapport ergens op de sociale media staan?
Sowieso is het gedeeld op onze LinkedIn. En er zullen ook, het is ook op onze website, we hebben een pagina Klimaatrechtvaardigheid als sociale opgave. En ze kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met mij, Naomi van Stapelen van Movisie, om meer informatie. Ik kan ook woordelijk dingen toelichten. We zijn een paar maanden bezig en we zijn vol aan de gang.
Dan denk ik dat mensen even naar de website van movisie.nl moeten gaan om te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En Naomi van Stapelen is in ieder geval bereikbaar voor mensen die daar meer vragen over hebben. Dank u wel voor het gesprek. Deze dag in de geschiedenis, 11 april. In 1755 is het de geboortedag van de Engelse medicus James Parkinson in Londen. Was apotheker en chirurg. Ontdekker van de ziekte van Parkinson, een ernstige aandoening van het centrale zenuwstelsel. Schreef een essay on the shaking palsy. Shaking palsy werd later de ziekte van Parkinson genoemd. Bijzonder feit, van James Parkinson is nooit een portret gevonden. 11 april 1814. De Franse keizer Napoleon Bonaparte wordt verbannen naar het eiland Elba, als uitvloeisel van het verdrag van Fontainebleau, en hij krijgt zakgeld mee. Lodewijk de 18e bestijgt de Franse troon. 11 april 1970, lancering van het Amerikaanse ruimtevaartuig Apollo 13 voor een reis naar de maan. Onderweg zouden de astronauten in ernstige problemen raken door de explosie van een zuurstoftank en elektriciteitsgebrek. De maanreis moest worden afgebroken. Het zou op het nippertje goed aflopen voor de astronauten. 11 april 1979. De Oegandese dictator en president voor het leven, Idi Amin, wordt verdreven door een invasie uit het buurland Tanzania. Het schrikbewind van Amin kostte in 8 jaar tijds aan zeker 300.000 mensen het leven. Voorzitter Youssoufou Loulé van het Nationale Bevrijdingsfront zou de naar Libië gevluchte Amin voorlopig opvolgen. En op 11 april 1935 is het de geboortedag van zanger, liedjeschrijver, producer en podiumpersoonlijkheid Pierre Cartner in Elst. Trad op als vader Abraham en eerder als Lord Wanhoop. Zong onder andere Den Uil is in den Olie, samen met Boer Koekoek, het Smurfenlied, Kleine Café aan de Haven, Wij zijn de Wuppies en Zomertijd. Europa laat de opsporing van online kindermisbruik stilvallen. En daar ga ik over praten met Monique Demenent. Ze is specialist van de seksuele uitbuiting van Terre des Hommes. Kindermisbruik is natuurlijk vreselijk. Gaat dat stilvallen in Europa? Klopt dat?
Nou, dat dreigt wel te gebeuren. Dus momenteel is een tijdelijke regeling die tech-organisaties in staat stelde om kindermisbruikmateriaal op te sporen. Mm-hmm. Die is niet verlengd. Ja, de Europese parlement is er niet over eens geworden. Dus nu is er wel een juridisch gat. En dat dreigt dus wel te gebeuren, dat het stil dreigt te vallen.
Ja, want we hebben het over digitale opsporing, denk ik, hè?
Ja, we hebben het over online platforms, mm-hmm, waarop kindermisbruikmateriaal te zien is. Yes. Dus beelden en video's. En normaal gesproken mogen tech-organisaties natuurlijk niet zomaar meekijken. Communicatie is privé. Yeah. Maar voor kindermisbruikmateriaal, om dat op te sporen, is een tijdelijke uitzondering gemaakt. En om tot meer structurele regelgeving te komen, ja, daar zijn de beleidsmakers het gewoon niet over eens geworden. Dus de tijdelijke regeling is nu niet meer van toepassing.
Nee, betekent dat die opsporing helemaal weggevallen is?
Nou ja, het hangt er misschien ook een beetje van af wat de techbedrijven nog zelf blijven doen. Maar mm-hmm, ze doen het dan niet binnen een juridisch kader.
Nee, dus want er is geen wet voor.
Ja, precies. Ja. En die moet daar uiteraard wel komen.
Ja, want wordt er wel nog opsporing gedaan? Want ik weet dat de Nederlandse politie toch ook wel daarmee bezig is altijd.
Ja, maar het is dus zo dat de grote tech-organisaties het kindermisbruikmateriaal staat op hun platforms. Mm-hmm. En zij hebben technieken om dat op te sporen en dan melden ze dat bij de politie. Zodat de politie dan hun werk kan doen.
Ja, precies.
En als het niet meer opgespoord wordt, dan kan de politie ook minder daders opsporen en het misbruik blijft dan onzichtbaar.
Ja, en hoe zit de organisatie Terre des Hommes daar dan in?
Nou ja, wij pleiten er uiteraard voor dat de structurele wetgeving op dit gebied moet komen. Waarbij kinderen online beschermd zijn en blijven. En dat de tech-organisaties dus in staat worden gesteld om kindermisbruik op te sporen en dit te kunnen melden bij de officiële instanties en de politie.
Zodat het weer wordt zoals het eigenlijk was. Want die wet was er al wel? Of er was iets bij Europese Unie?
Ja, er was een tijdelijke wetgeving. Ja. Dus wij pleiten ervoor dat Europese en nationale politici zorgen dat opsporing voor kindermisbruik mogelijk blijft.
Ja. En wordt u dan gehoord in Brussel? Heb je goede contacten?
Nou, mijn collega's zijn daar inderdaad hard mee bezig. En er zijn inderdaad veel mensen die dit horen. En ik denk dat iedereen het eens is dat kindermisbruik vreselijk is. En dat daders moeten worden opgespoord. Alleen de methode waarop, daar zijn dan die aansluiting tussen de privacywetgeving en de kinderbescherming, ja, die zit nog niet goed op elkaar.
Nee.
Dus daar moet nog echt stappen in worden ondernomen.
Dat moet juridisch dichtgetimmerd worden, om het zo maar te zeggen.
Ja, precies.
En dat zou Brussel moeten doen, want het is natuurlijk een wereldwijd probleem. Dat gaat verder dan Nederland, gaat verder dan Europa.
Ja, dat klopt. Dus dat moet ook wereldwijd navolging vinden. En ook bij de grote tech-organisaties, die moeten ook hun platforms zo maken dat ze veilig zijn voor kinderen.
Ja.
En daar pleiten wij uiteraard ook voor.
Ja, en hoe worden ze dan veilig? Zijn die geneigd om dat te doen? Want dan heb je weer over andere organisaties die daar natuurlijk heel veel geld mee verdienen. Denk ik zomaar.
Ja, die verdienen daar inderdaad heel veel geld mee. Maar het kan wel degelijk, hè, dat ze dus bij het ontwerp van een platform gaan nadenken over hoe kunnen wij dit zo veilig mogelijk voor kinderen doen. En dat ze ook settings inbouwen die ouders kunnen gebruiken en die kinderen zelf kunnen gebruiken. En die gebruikersvriendelijk zijn, hè? Die niet ergens weggemoffeld zijn, waardoor je alleen maar met specifieke kennis daar gebruik van kan maken. Maar dat het makkelijk te gebruiken is.
Ja, en er wordt ook nog wel eens even versluierend over gedaan, over dit probleem. En dat moet naar voren komen. En als mensen nou zeggen, ik wil daar wel wat mee doen, Kan dat via een petitie of zoiets? Ik hoor dat wel
eens. Ja, dus wij vinden deze situatie die er nu is ontstaan zorgelijk. Dus daarom hebben wij ook een petitie gestart.
Mm-hmm.
Om te laten zien dat heel veel mensen dit heel erg belangrijk vinden. En dat het letterlijk geregeld moet worden. Dus de petitie is te vinden op onze website van Terrazon. En ja, mensen kunnen dat ondertekenen als ze dit willen ondersteunen.
En daar staat ook wat meer informatie op over deze situatie, denk ik.
Ja. Ja. Ja.
Teken die petitie, kijk even bij terrazon.nl en dan kom je het allemaal tegen. En dat helpt om Europa in ieder geval wat meer te laten neigen naar een nieuwe wet. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Laten mensen maar even kijken op die genoemde website. Monique Demenint, dank u wel voor het gesprek. Er is een miljoenenschenking gepleegd voor het Museum Prinsenhof in Delft. En daar ga ik over praten met de Danielle de Jong. Ze is hoofd marketing, communicatie en development van het museum in Delft. En in de uitzending. Danielle, welkom.
Hallo.
Ik denk dat jullie taart hebben gegeten.
Uiteraard, uiteraard. En we zijn elkaar ook even in de armen gevlogen.
Tjonge, jonge. Het is wel een verrassing, hè, zoiets. Want hoeveel hebben jullie nou weer bijgekregen? Het gaat om een bedrag.
Het gaat om een particuliere schenking van 8 miljoen euro.
Dat is dus heel veel geld.
Het is enorm veel geld. En zeker omdat we natuurlijk een aantal jaar geleden ook al 10 miljoen euro van een andere familie, van familie Vlek, hebben ontvangen. En dat zijn uitzonderlijke bedragen, los van elkaar. Mm-hmm. Maar als je ze gaat stapelen, dan is het fenomenaal dat we dit bij elkaar hebben weten te werven. Ja. En dat mensen zo... Dat zegt iets over de hoeveel vertrouwen ze hebben in de plek. En wat we daaraan aan het doen zijn.
Ja, en de geschiedenis voortzetten in die plek. Dat is ook de bedoeling natuurlijk.
Het echt weer toekomstbestendig maken. En met deze prachtige schenking van 8 miljoen euro... kunnen we ook de met glas overkapte zaal... wat veel mensen in Delft kennen en omgeving... kunnen we helemaal ook toekomstbestendig maken.
Ja, hebben we het over de Van der Mandelenzaal, hè?
Klopt, ja.
Ja, dat is de buitenruimte geweest, maar inmiddels al heel lang overdekt door glas. Ja,
sinds 1996 is het overkap met glas... waardoor die binnenplaat ook in andere tijden gebruikt kan worden... als een evenementenlocatie waar openingen en allerlei andere dingen georganiseerd kunnen worden door het museum. Maar ook internationale congressen georganiseerd kunnen worden met externe partijen.
Faciliteiten worden dus beter, want hij is natuurlijk al dicht en overdekt. Maar er kan nog veel meer gebeuren dus.
Nou, het is tweeledig. Dus enerzijds gaan we renoveren. Dus we gaan de kap echt... weer toekomstbestendig maken. Het glas is heel zwaar op de constructie. Dus we gaan ander glas. We gaan verduurzamen. De akoestiek was altijd slecht in de zaal. Dus we gaan de akoestiek verbeteren. Maar ook de klimaatbeheersing gaan we verbeteren. Het was in de winters ijskoud en in de zomers bloedheet. Dus dat gaan we oplossen. En we gaan ook zorgen dat het toegankelijk wordt weer voor mensen met een fysieke beperking. Net zoals de rest van het museum. Hè. Daar waren een aantal uitgangspunten open, gastvrij, toegankelijk en duurzaam. En eigenlijk zijn die vier elementen ook van toepassing op de met glas overkapte zaal.
Ja. En het museum wordt ook op die manier ingericht op dit moment. Dus de zaal hoort daarbij. Maar daar was eigenlijk nog geen geld voor om hem zo op te knappen zoals jullie nu van plan zijn.
Op een gegeven moment is door de raad besloten om, heel vanzelfsprekend, hè, om dit stukje uit de ontwerpopdracht te halen. Om binnen die 18 miljoen te kunnen blijven. Ja. Want dat was natuurlijk een taakstellend. Ja, dat was een taakstellende opdracht. Ja, daar moesten we ons aan houden. Mm-hmm. En daarmee hebben we dus kunnen zeggen, is er dus besloten om de Van der Mandelenzaal daar buiten te laten. En inmiddels kunnen we dus nu deze weer toevoegen aan het project. Middels de schenking van deze familie.
Ja, dat bedrag dat is dus expliciet voor die zaal bestemd. Maar we komen nog iets tekort voor de verbouwing zelf, hè?
Ja, klopt inderdaad. We zijn nog steeds aan het werven voor de laatste 3,5 miljoen voor de verbouwing en vernieuwing. Ja. Ja.
En kijken jullie nog naar sponsors of moet dat gewoon van het Rijk of van de gemeente nog komen?
We kijken rijkhalsend uit naar het Rijk.
Ja, toch wel.
Zij zijn eigenlijk de enige grote partij die nog niet meedoet aan deze verbouwing en vernieuwing.
Terwijl de vader des vaderlands daar gestorven is.
Ja.
Ja, dan hebben we het over het vaderland. Ja, ik bedoel even de status vaderland, dat hoort bij elkaar, denk ik dan maar. Want het geld mag niet, het kan niet besteed worden voor de verbouwingen. Het is echt voor die zaal bestemd.
Wij hebben samen met deze familie gekeken naar de wensen van hen in combinatie met de wensen van het museum. En het is een dusdanig bedrag dat je daar ook goed naar wil kijken. Zij wilden graag bijdragen aan de culturele infrastructuur van het museum. Mm-hmm. En dan ga je gewoon heel goed zelf nadenken. Hè? Wat waren nou onze plannen? Wat zijn onze ambities? Waar past dit goed in? En zo zijn we tot de glazen zaal eigenlijk gekomen.
Ja, en die zaal wordt dan op dezelfde manier ingericht of op moderne manier als het hele museum. Want daar wordt ook hard aan gewerkt. Wanneer zou die verbouwing klaar kunnen zijn? Daar was een planning voor, hè?
Ja, we gaan, als het goed is, eind 27, begin 28 open.
Met een nieuw museum en een nieuwe Van der Mandelenzaal.
Zeker
dat
weten.
In ieder geval. Danielle de Jong van het Museum Prinsenhof Delft. Nogmaals, felicitaties dat jullie dit voor elkaar gekregen hebben. Nou ja, je hebt het eigenlijk niet veel aan hoeven doen, hè? Meneer van Hogeboom kwam zelf met het verhaal, toch?
Nou,
niet helemaal waar, nee.
Het is een proces, hè. Het is een proces van kennismaken, van vertrouwen, intensieve gesprekken. En dat traject volgt nu ook, hè. Dus het is niet alleen het geld ontvangen, maar het gaat ook over de relatie goed houden, het informeren, het op de hoogte stellen van waar we mee bezig zijn. Zij hebben aangegeven, jullie weten wat goed is voor het museum. Mm-hmm. Daar zijn jullie van, dus jullie mogen de beslissingen nemen over waar het geld het beste tot z'n recht komt binnen die met glas overkapte zaal. Maar uiteraard hou je de familie op de hoogte.
Ja, en bij de opening zijn ze vast en zeker aanwezig, denk ik. Maar dat duurt nog even.
Dat hopen we zeker, ja.
Ja. Dank nogmaals voor het gesprek, Danielle de Jong over het Prinsenhof Delft en de miljoenen schenking die daar binnengekomen is. Worden massaal doodgereden. En hoe dat komt, ga ik vragen aan Harm Blom. Hij is boswachter in het natuurgebied de Biesbos en in de uitzending. Harm, welkom.
Ja, hoi.
Ja, dieren worden meer massaal doodgereden dan dat het in het verleden was?
Nou, dat weet ik niet zeker. Wat je wel kan stellen is dat er veel meer autobewegingen zijn gekomen.
Ja, het wordt dus drukker, hè?
Ja, het wordt gewoon drukker. En er zijn veel wegen waar je hard kan rijden. Dan neemt de trefkans helaas voor dieren toe.
Ja, en ja, daar kan je niks aan doen, denk ik, want het is vaak 's avonds natuurlijk, kan je het niet zien. En nou ja, zolang het geen groot hert is of zo, dan rij je er gewoon overheen, toch?
Ja, dat klinkt makkelijk, maar dat is toch niet de bedoeling en ook niet echt prettig voor het dier. Kijk, In het voorjaar, dan zit je echt in de kentering van de winterperiode naar het voorjaarseizoen. En dat betekent dat heel veel dieren, vogels bijvoorbeeld, op zoek gaan naar plekken waar ze kunnen broeden. Maar zoogdieren, zoals bevers, reeën, vossen, herten, ja, die zoeken ook een plek van waar lopen de mannetjes, waar lopen de vrouwtjes. En die jongen, de pubers, ja, die worden toch wel verzocht, ga maar op zoek naar een eigen plek. Nou, allerlei zaken die ertoe leiden dat dieren meer verplaatsen en vaker een weg oversteken. Ja. En ja, heel simpel, bij bevers bijvoorbeeld, de pubers van 1,5-2 jaar oud, dat is nu de periode, die worden eigenlijk het huis uitgezet. Ja. En die gaan aan de wandel.
Ja.
Ja, die gaan een beetje sloompjes over een fiets of een wandelpad of soms ook een weg. Ja, en als mensen zeggen, ja, ik kan er weinig aan doen. Ik zou toch denken, ja, rij je door een natuurgebied aan de rand van een moeras of een bos. Ja, minder toch wat van je snelheid. Want langzamer rijden, dat is echt de sleutel tot succes, maar je kan gewoon op tijd remmen.
Ja, maar je zegt ook, trap niet direct op je rem, niet in paniek.
Nee, zeker niet, want dan is de ervaring dat mensen links en rechts het bos induiken.
Ja, en er staat een boom.
Ja, nou ja, ja. Kijk, ja, zeker. Ja. Iedereen herkent wel eens een moment, denk ik, dat je opeens een kat ziet, een egel of een vogel, ja, en je schrikt. En zeker nu is het gewoon goed dat mensen even horen, oh ja, dit is de periode dat veel dieren zich gaan verplaatsen. Vogels, zoogdieren, maar ook kikkers, padden, slangen.
Ja, precies.
Als je daar,
ja,
wat bewuster van bent en je rijdt in de schemer, in het donker, en je ziet vogels, je ziet reeën lopen, of je ziet helemaal niks en het is pikken donker. Hmm. Ja, gewoon wat langzamer rijden. Het verschil tussen 50 kilometer en 80 kilometer is echt groot. Hou, ja, twee handen aan het stuur en als je gewoon op tijd dan, ja, toch hard kan remmen, dan is het veiliger voor jou, maar ook voor het dier.
Ja, dus alert zijn op de overstekende dieren. Want we hebben het ook in het natuurgebied waar ik vlakbij woon, hebben we het over de paddentrek. Dat is ook, ja, heel belangrijk, hè? Die mensen, er zijn vrijwilligers die zetten die padden over, maar dat kan niet bij alle dieren. En ook niet op alle wegen, denk ik.
Nee, dat is niet haalbaar. Het is hartstikke tof dat echt heel veel mensen zich in Nederland inzetten voor salamanders, padden en kikkers. Je schrikt wel eens van bepaalde wegen in moerasgebieden en bosgebieden, maar ook gewoon in dorpen en steden. Daar liggen letterlijk honderden padden of honderden kikkers. Hmm. Soms denk je wel eens met al die autobewegingen, hoe kan het eigenlijk zijn dat er nog steeds, ja, padden en kikkers in Nederland zijn?
Ja.
Ja, heel simpel. Die beesten houden geen rekening met voorbij razende auto's. Die autowegen, die snelwegen, provinciale wegen, die liggen midden in leefgebieden van dit soort dieren.
Ja.
Dus ja, we zijn het een beetje normaal gaan vinden, maar dat is het niet. Ja, nogmaals, hou echt een beetje rekening met de natuur. Wees alert, ook op eenden die even oog hebben voor elkaar en niet voor de vijand of auto's. Ja, let gewoon even op. Rij iets minder hard. Je hoeft niet stil te gaan staan. Nee. Maar in het donker, langs het bos. Ja, hoe simpel is het om gewoon even 60, 70 te rijden in plaats van dik 80?
Precies.
Dat maakt net het verschil dat je toch net op tijd dat race ziet oversteken. Je kan remmen en ook op een veiligere manier. En het voorkomt ook gewoon schade aan het dier. Maar ook aan je auto.
Goed advies is dat. Maar stel nou dat er toch een dier wordt overreden. Kan, ja, gebeuren. Wat moet je dan doen als chauffeur, als berijder?
Ja, hoe triest het ook is, maar als het kleine dieren zijn, let ook op je eigen veiligheid. Want in het donker of in de schemering, stilstaan op de doorgaande weg kan ook onveilige situaties geven.
Mm-hmm.
Dus in feite, ga echt alleen maar stilstaan wanneer je dat veilig kan doen. Voor jou, voor je gezin of voor de mensen in de auto. Maar ook voor de medeweggebruiker. Het is niet aan te raden om stil te gaan staan. Heb je echter zware schade, na een aanrijding met een wild zwijn, een hert, een ree, een vos of een bever, mm-hmm, dan kan de schade flink zijn. Ja, hoe hard het ook klinkt, probeer toch even door te rijden naar een vluchtstrook, een parkeerplaats of een veilige plek. Bij grote dieren bel dan de politie op. Dan mag je gewoon de politie bellen. Dan zeg je, ik rij op deze en deze weg. Ik heb een zwijn aangereden of een ree of wat dan ook. Ik heb flinke schade. Dan sturen die een valwildschutter daarop af. Iemand die erkend is, die in kan schatten, is dit dier gewond? Kan die mogelijk dood zijn en op welke manier kan hij dat dier opsporen? Dat moet je zelf niet doen, dat moet je echt specialisten laten doen.
Ja.
En dat is denk ik de geëikte weg, want dan is het ook nodig voor je verzekering. Dat je op die manier melding maakt bij de politie en op die manier wordt het ook vastgelegd.
Oh ja, dat is ook handig natuurlijk. Dan weet je zeker dat het goed geregeld wordt.
Ja, zeker.
Kleine dieren laten liggen, hè? Want die worden door de natuur vaak zelf opgeruimd, begreep ik.
Ja, dat klopt. Dat gaat vaak sneller dan we denken. Vaak binnen 24 uur, soms binnen een aantal uren, zijn eigenlijk alle aangereden dieren al deels opgegeten.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd, doodgereden dieren op de weg trekken weer aaseters aan. En die hebben ook weer een grotere kans als ze aangereden worden. Dus bijvoorbeeld hier in de Biesbos hebben wij een aantal plekken waarin we echt samen met de gemeente de mensen vragen, rij rustiger. Op sommige hotspots waar helaas vaak dieren worden doodgereden, daar gelden ook snelheidsbeperkende maatregelen.
Ja.
Daar worden wij vaak direct over gebeld. Wanneer er een ree, een vos of een zwaan of een bever is aangereden, dan halen wij dat dier zo snel mogelijk op.
Ja, dus dat gaat ook gebeuren. En het advies is in ieder geval om rustiger te rijden. Misschien is dat voor altijd wel beter.
Ja, we moeten gewoon iets minder gehaast doen. Maar zeker gewoon in de schemer.